dat eraan vooraf ging. Krabat is leerling geworden op de molen van Schwarzkoln. Maar de molen blijkt een school voor zwarte kunst te zijn. De molenaar is meester in de toverkunst. 12 knechten heeft hij, 12 tovenaarsleerlingen. Er gebeuren onheilspellende dingen. Tonda, de meesterknecht, wordt zijn steun en toeverlaat. In de paasnacht stuurt de molenaar de jongens uit om het teken van de geheime broederschap te halen. Die nacht hoort Krabat een meisjesstem het paaslied zingen. Het ontroert hem. Op nieuwjaarsdag wordt Tonda dood aangetroffen. Krabat is diep bedroefd.
Krabat, ga naar de molen in Schwarzkoln.
Je had gelijk, Juro. Hier kom je niet weg.
Zullen we de volgende keer samen proberen?
Jij dient te weten, Krabat, dat je hier op een zwarte kunstschool bent. Dit boek dat aan de ketting voor mij op tafel ligt is de Corrector, de Hellemacht.
Neem mijn mes, Krabat. Het heeft een bijzondere eigenschap. Als je ooit in gevaar bent, verkleurt het lemmet zwart. Zodra je het openknipt.
Zwart?
Het tweede jaar dat Krabat op de molen was, begon lamlendig. Na de dood van zijn vriend, de meesterknecht Tonda, liet de molenaar zich dagenlang niet zien en stond de molen stil. De jongens lanterfanten op hun britsen. Ze aten weinig en spraken niet veel. En zeker niet over de dood van Tonda. Het was alsof er nooit een meesterknecht op de molen was geweest. Aan het voeteneind van zijn brits lagen Tonda's kleren. Netjes op een stapeltje. Hemd, broek, kiel, riem, voorschoot en daarbovenop de muts. Juro had ze op de avond van nieuwjaarsdag bovengebracht. En de jongens deden hun best er langs heen te kijken. Krabat was diep bedroefd. Het kon geen toeval zijn geweest dat Tonda omgekomen was. Hoe langer hij overdacht, hoe meer dat vaststond. Er moest iets zijn waar hij niet van op de hoogte was. Iets dat de jongens voor hem verborgen hielden. Wat was dat voor geheim? Waarom had Tonda het hem niet toevertrouwd?
Krabat? Krabat? Ja? Ja, wat is er, Juro?
Kom je even?
Wil je iets voor me doen, Krabat? Wat Spaanders voor me snijden?
Nou, graag. Anders liever dan niks doen.
Dan ga daar maar zitten. Ik pak even een mes.
Nee, dat hoeft niet, Juro. Ik heb er zelf een.
Oh, dat is te beter. Begin maar gauw. En pas op dat je niet in je vingers snijdt.
Er leek een levende kracht uit Tonda's mes te stromen. En Krabat woog het nadenkend op zijn hand. Voor het eerst sinds de nieuwjaarsnacht vatte hij weer moed. Kon hij weer nieuw vertrouwen hebben.
Zo, met zo'n mes kun je voor de dag komen.
Het is een aandenken.
Zeker van een meisje?
Nee, van een vriend zoals er nooit meer een zal bestaan.
Weet je dat zeker?
Dat weet ik. Voor nu en altijd.
De molen maalt weer! De molen maalt weer! Opstaan aan het werk. Tempo, tempo. De molen maalt weer.
Schiet op, jongens. Anders wordt de meester ongeduldig. Je weet hoe die is. Petar, Stasko, snel. Zet de sluis nog verder open. En de rest naar de maalkamer.
De dag na Tonda's begrafenis hadden de jongens uitgemaakt dat Michal van uur van de plaats van de meesterknecht zou innemen. En Michal had toegestemd. De molenaar was tot de avond van Drie Koningen weggebleven. Maar nu liep de molen eindelijk weer.
Hij maalt weer. De tijd gaat door. Hij maalt weer. De tijd gaat door.
Te middernacht waren ze klaar. Toen ze in de slaapkamer kwamen, zagen ze iemand op Tonda's oude Brits liggen. Een schraal, bleek jochie met smalle schoudertjes en rood haar. Ze gingen om de slapende heen staan en wekten hem. Precies zoals een jaar geleden Krabat hadden gewekt. En net als Krabat in de tijd schrok nu ook dit jochie bij de aanblik van de elf spoken om zijn bed.
Schrik maar niet. Wij zijn de molenjongens. Je hoeft niet bang te zijn voor ons. Ik heet Michal. Ik ben de meesterknecht. En dit is mijn neef Merten.
En ik ben Juro.
Ik ben Krabat.
En verder Lisko, Anzo, Kubo, Petar.
De nieuwe jongen heette Witko. Toen hij de volgende morgen aan het ontbijt kwam, droeg hij Tonda's kleren. En ze zaten hem als gegoten. Hij stond er blijkbaar niet bij stil. En vroeg ook niet van wie ze vroeger waren geweest. Hij kreeg van de molenaar dezelfde onmogelijke opdracht als Krabat het vorig jaar.
Schoonmaken, al het meel moet weg. En snel!
Die avond, de nieuwe leerjongen Witko had die dag in de meelkamer rondgezwoegd en was aan het bed, riep de molenaar de gezellen en Krabat bij zich in de meesterkamer. Hij droeg een zwarte jas en zat in zijn stoel. Twee kaarsen brandden voor hem op tafel. Een bijl ertussen. Ernaast lag een driekante steek, eveneens zwart.
Ik heb jullie bij me geroepen zoals de molenwet dat beveelt. Is er een leerjongen onder jullie, dan moet hij naar voren komen. De leerjongen moet naar voren komen.
Krabat. Krabat. Huh? Doe nou, hij bedoelt jou.
Oh ja.
Je naam?
Ik heet Krabat.
Wie staat daarvoor in?
Ik sta in voor deze jongen en voor zijn naam.
Eén is geen.
Dat mag wel zo zijn, maar twee is een paar. En een paar is voldoende voor het getuigschrift. Daarom sta ook ik borg voor deze jongen en zijn naam.
Heeft deze leerjongen Krabat het molenaarsvak geleerd?
Ja, dat heeft hij.
Alle handelingen, alle kunstgrepen?
Ja, alle.
Jullie staan daarvoor in?
Wij staan ervoor in.
Welaan, dan zullen wij de leerjongen Krabat volgens de molenwet en de regels van het molenaarsgilde vrijspreken.
Vrijspreken? Krabat kon zijn oren niet geloven. Was zijn leertijd dan voorbij, nu, na het eerste jaar? De molenaar ging staan en zette zijn steek op. Toen nam hij de bijl, trad op de jongen toe en raakte Krabats hoofd en schouders aan met het scherp van de snede.
In naam van het gilde, Krabat, als je leermeester en baas spreek ik je hierbij in tegenwoordigheid van de verzamelde molenjongens vrij als leerjongen. Voortaan ben je gezel met de andere gezellen en molenjongen net als zij, zoals het gebruik het wil. Hier, dit is je bijl, die mag je voortaan in je broekriem dragen ten teken dat je nu een vrije gezel bent. Jullie kunnen gaan.
Kom op, jongens. Naar de maalkamer met hem.
Hou op. Hou op.
Hij is leerjongen af. En dan gaat hij nu tussen de stenen, jongens. Een molenjongen moet zonder speld of vlekje zijn.
Ze kneden Krabat als een rol deeg, rolden hem heen en weer op de meelkist tot hij er duizelig van was. Ze stompten en bonkten er met hun vuisten op los.
Kom op, Juro. De wijn. Proost, Krabat. Op je gezondheid.
Proost.
Proost.
Krabat. Krabat, jij hebt met sommige dingen een beetje moeite, hè?
Ja, het klopt. Hoe kan de molenaar me nou al vrijspreken? Is mijn leertijd dan al voorbij?
Het eerste jaar op de molen aan het Kozelmoeras telt voor 3. Je hebt toch wel gemerkt dat je sinds je komst hier ouder bent geworden, Krabat? Precies 3 jaar ouder.
Ja, dat is toch niet mogelijk?
Heus. Hier op de molen zijn nog heel andere dingen mogelijk. Dat zal je ondertussen toch wel duidelijk geworden zijn.
Het is voorjaar. De sneeuw is gesmolten, omgeploegd door de wind. Ik loop door het Kozelmoeras. Het is dag en nacht. De maan staat aan de hemel. De zon schijnt. Ik weet dat ik nu spoedig in de buurt van de woestenij moet zijn. En zie dan door de mist een gestalte op me afkomen. Nee, de gestalte verwijdert zich. Ik meen dat het Tonda is. Tonda! Wacht, ik ben het, Krabat! Het lijkt alsof de gestalte even aarzelt. Als ik nu doorloop, vervolgt ook de gestalte zijn weg. Blijf toch staan, Tonda! Ik zet het op een lopen, zo hard als ik kan. De afstand wordt kleiner. Tonda! Nog maar een paar passen. En dan sta ik plotseling bij een greppel. De greppel is diep en breed, geen vlonder voert er overheen. En er is geen balk in de buurt die ik voor de oversteek zou kunnen gebruiken. Tonda staat aan de overkant. En keert me de rug toe. Tonda, waarom ontloop je me?
Ik ontloop je niet. Weet dat ik aan de andere oever ben. Jij moet aan jouw kant blijven.
Kijk me dan tenminste aan.
Ik kan niet omkijken, Krabat. Ik mag niet. Maar horen kan ik wel. En ik zal je antwoorden. 3 maal in totaal. Vraag maar wat je wil.
Wat zal ik vragen? Ik hoef er niet lang over na te denken. Wie is schuldig aan je dood, Tonda?
Ikzelf. Het meest.
Wie nog meer?
Als je je ogen maar goed gebruikt, zal je dat wel ontdekken, Krabat. En nu je laatste vraag.
Ik denk na. Er is nog zoveel meer dat ik zou willen weten. Ik ben zo alleen. Sinds je wegging heb ik niet één vriend meer. Wie zou ik kunnen vertrouwen? Wat raad je me aan? Tonda kijkt me niet aan. Ook deze keer niet.
Ga naar huis. En vertrouw de eerste de beste die je bij je naam noemt. Op hem kan je bouwen. Nog één laatste ding. Het is niet belangrijk dat je mijn graf bezoekt. Ik weet dat je aan me denkt. Dat is belangrijker.
Langzaam heft Tonda zijn hand ten groet. Dan lost hij op in de mist. En verdwijnt zonder om te kijken. Tonda! Niet weggaan, Tonda! Laat me niet alleen! Een geroep kwam uit het diepst van mijn ziel. En ineens hoor ik iemand roepen.
Krabat!
Wat?
Krabat, word wakker!
Krabat! Krabat!
Word wakker! Krabat!
Michal, Juro. Wie heeft me geroepen?
Wij? Allebei? Je had eens moeten horen hoe je schreeuwde in je slaap.
Ik?
Het was gewoon zielig. Heb je koorts?
Nee, ik droomde. Wie van jullie heeft het eerste mijn naam geroepen? Zeg gauw, ik moet het weten.
Geen idee. Tegelijk, denk ik.
Ik moet het weten. Eén moet de eerste geweest zijn.
Rustig nou, joh. Hoe kunnen we dat nou weten? Ik heb er echt niet op gelet. Volgende keer, hè? Dan zullen we knopen aftellen voordat we je wekken. Dan is er naderhand geen twijfel mogelijk.
Voor Krabat stond het vast dat Michal de eerste moest zijn geweest die hem geroepen had. Juro was een beste kerel, door en door goedig, maar ja, toch een domkop. Tonda had vast en zeker Michal bedoeld toen ze in de droom samen hadden gepraat. Van toen af aan zocht Krabat hem altijd op als hij ergens mee zat. Michal stelde hem nooit teleur en gaf bereidwillig antwoord op alle vragen. Maar eenmaal, toen Krabat over Tonda begon, kreeg hij de kous op de kop.
Doden zijn doden en ze komen niet weer tot leven door over hen te spreken. Pasen viel laat dat jaar, pas in de tweede helft van april. Op Goede Vrijdag werd de nieuwe leerjongen 's avonds tot de zwarte school toegelaten. Krabat had nog nooit zo'n magere, geplukte raaf gezien. Stille zaterdag werd weer slapend doorgebracht. Bij het invallen van de duisternis stuurde de molenaar de jongens weg om het teken te halen. Alles verliep op dezelfde manier als vorig jaar. Deze keer trof Krabat Juro.
Waar zullen we heen gaan?
Als het jou hetzelfde is, naar Bomers Dood.
Mijn best. Weet jij de weg? Je kan 's nachts niet op mij vertrouwen. Dan ben ik al blij als ik van het huis naar de stal kom zonder te verdwalen.
Ik loop wel voorop. En kijk uit dat je in het donker niet struikelt. In het ergste geval moeten we dwars door het veld.
De weg die ze moesten volgen had Krabat nog maar eenmaal gelopen. In der tijd met Tonda. En ondanks de duisternis vond hij het pad zomaar vanzelf.
Hier moet het ergens zijn. Hierheen, Juro. Ja, Ja, voel maar. Hier, het kruis.
Hoe krijg je het voor elkaar, Krabat? Ik zou het hem niet geleverd hebben. Laat mij maar stoken. Ik ben nog net slim genoeg om met hout en vuur om te gaan.
Krabat wikkelde zich in zijn deken. Zoals Tonda daar een jaar geleden had gezeten, zo zat hij er nu. Rechtop, zijn knieën opgetrokken, leunde hij tegen het kruis. Juro doodde de tijd met verhalen vertellen. Krabat zei nu en dan ja, ach, of wat je zegt. Het ging op goed geluk, hij luisterde niet echt. Hij dacht aan Tonda. En op hetzelfde ogenblik ook aan het meisje, de kantorka. Ze schoot hem te binnen zonder dat hij het zelf wilde. En hij verheugde zich op het moment dat hij haar weer zou horen zingen in het dorp om middernacht.
En als zij het nou eens niet is? Als nou eens een ander meisje dit jaar voorzingt?
En toen hij probeerde de stem van het meisje weer uit zijn herinnering op te halen, lukte dat niet. De stem was weg. Verdwenen. Of leek dat maar zo?
Ik heb nog nooit aan meisjes gedacht. Dat moet ook maar zo blijven. Wat schiet ik ermee op? Straks vergaat het me net zoals Tonda. Dan zou ik daar zitten met een bezwaard hart. En 's nachts zou ik af en toe uit mezelf treden. En de plek opzoeken waar zij, die ik ongeluk had gebracht, begraven ligt.
De kunst van het uit jezelf treden had Krabat intussen geleerd. En het was een van de weinige kunsten waarvoor de meester de jongens gewaarschuwd had. Omdat het kan voorkomen dat iemand die zijn lichaam verlaten heeft, de weg terug niet meer vindt. En de meester had de jongens ingeprent dat men slechts na het invallen van de duisternis uit zichzelf kon treden en alleen voor het aanbreken van de dag weer terug kon keren. Wie dat vergat en langer wegbleef, kon niet meer terug.
Nee, ik zal er wel voor uitkijken dat ik ooit uit mezelf treed. Hoe aanlokkelijk het me soms ook zou lijken. Ja. Haar stem. Dat ik die heb kunnen vergeten. Wat voor haar zou ze hebben, die kantorka? Bruin misschien. Of zwart. Of stroblond.
Hij wil het zo graag weten. Zo graag wil hij het meisje zien, nu hij haar hoort zingen. Hij verlangt er zo naar.
Als ik nu eens uit mezelf trad. Heel even maar. Lang genoeg om alleen maar haar gezicht te zien. Ik spreek de toverspreuk uit. Ik voel hoe ik uit mijn lichaam loskom en als een ademtocht de donkere nacht inzweef. Ik kijk om naar het vuur, naar Juro, die erbij zit alsof hij ieder ogenblik zou kunnen inslapen. En ik kijk naar mezelf, zoals ik daar rechtop tegen het kruis geleund zit. Niet dood en niet levend. Al zingend lopen de meisjes met lantaarns en paaskaarsen de dorpsstraat op en neer in hun avondmaalskleren. Ze zijn van top tot teen in het zwart, behalve een witte band in hun haar. Hun haar dat ze glad naar achteren gekamd dragen. Met een scheiding in het midden. Ik doe wat ik ook gedaan zou hebben als ik zichtbaar was geweest. Ik voeg me bij de jongens van het dorp, die in groepjes langs de dorpsstraat naar de meisjes staan te kijken. De meisjes doen alsof de jongens langs de straat niet bestaan. Dit is hun nacht, die hun alleen toebehoort. Ze gaan rustig zingend hun gang. Nu weet ik tenminste dat de voorzangeres blond haar heeft. Ze is lang en slank en loopt met trots opgeheven hoofd. Ik zou best naar Juro en het vuur terug kunnen gaan. En dat moet ik eigenlijk ook. Maar ik heb de kantorka alleen nog maar uit de verte kunnen zien, van de rand van de straat af. En nu wil ik haar echt in de ogen zien. Ik vermeng me met de brandende kaars die ze voor zich uitdraagt. Nu ben ik heel dicht bij haar. Zo dicht ben ik nog nooit bij een meisje geweest. Ik zie een jong gezichtje. Heel mooi in de strenge omlijsting van haarband en mutsje. Grote zachte ogen kijken op me neer. maar zie me niet. Of toch wel? Ik weet dat het hoog tijd is om naar het vuur terug te gaan. Maar die heldere meisjesogen in de krans van wimpers houden me vast. Ik kan me niet losmaken. De stem van de voorzangeres hoor ik nu nog slechts uit de verte. Die is niet meer belangrijk, nu ik er in de ogen kijk. Hoewel ik weet dat de dageraad nadert, kan ik geen afscheid nemen. Ik weet dat mijn leven vergroot is als ik me niet tijdig losmaak en terugga. Hoewel ik dat weet, kan ik niet. Au! Au! Au!
Wat is er?
Au! Moet je mijn hand zien?
Gut, Krabat. Maar dat was niet de bedoeling, hoor. Je deed ineens zo raar, zo anders dan anders. En toen heb ik je gezicht beschenen met die Spaander. Geen idee dat hij op je hand zou vallen. Laat zien, is het erg?
Nee, ik schrok alleen. Het valt dus mee.
Hij durfde Juro niet te tonen hoe dankbaar hij was voor diens onhandigheid. Zonder dit brandwondje zou hij hier niet zitten.
Het wordt dag. Laten we Spaanders snijden en elkaar het teken geven.
Hierbij geef ik jou, mijn broeder, met houtskool van het kruis, het teken van de geheime broederschap.
Ook nu weer had de molenaar een ossenjuk aan de deurpost getimmerd. Weer moesten alle jongens er gebukt onderdoor en weer sloeg de meester ieder van hen. Ze legden allemaal de belofte af van gehoorzaamheid aan de meester in alle dingen. Krabat was er met zijn gedachten nauwelijks bij. De ogen van het meisje achtervolgden hem, hoewel haar ogen alleen het licht van de kaars hadden gezien en niet Krabat.
De volgende keer maak ik dat ze me werkelijk ziet. Ze moet weten dat ik het ben die eraan kijkt.
De molenaar joeg de jongens alle 12 de maalkamer in. Terwijl Krabat zijn werk deed, had hij het gevoel dat hij het niet zelf was die daar zakken van de zolder aansleepte en graan in de stortgoot kieperde. Hij hoorde de stem van de meester als door een dikke muur. Het ging hem niets aan. Hij sjouwde als een paard. Zijn voeten werden zwaar, zweetdruppels spatten in het rond als hij zijn hoofd schudde. Hij beulde zich af, maar het deed hem niets.
Stop maar, jongens, wijn! Hé, Krabat, hou eens op.
Huh?
Voel je het niet? Je teken is al lang afgezweet.
Oh.
Hé, Krabat, je kracht is terug.
En nou een goed verhaal. Hé, Michal, vertel het verhaal van hoppenzakken.
Dat ken je toch al?
Ja, maar de andere niet. Jij, Krabat?
Nee, ik heb wel zin in een leuk verhaal. Doe maar, Michal.
Mij best. Geef me de wijn nog eens aan. Nou dan, op een dag kwam Hobbezak in Slijven bij de oppermolenaar. Die een vrek was, jongens, onvoorstelbaar. Maar Krabat, weet jij eigenlijk wel wie Hobbezak is?
Nee.
Nou, Hobbezak is een Wendische molenjongen, zoals wij. Hij is lang en mager. Hij heeft een dun gouden ringetje in zijn linkeroorlel. Heel klein dingetje, je ziet het bijna niet. Behalve als de zon er toevallig op schijnt. Des te groter is zijn hoed, met een brede rand en een spitse bol. Aan die hoed kan je hem herkennen. Of niet, zoals je vernemen zal. Gesnapt?
Ja.
Dan moet je ook nog weten dat Hobbezak een tovenaar is. De grootste misschien in de streek van Lausitz. En dat wil wat zeggen, hoor. Maar ondanks dat is hij zijn leven lang een eenvoudige molenaarsjongen gebleven. Hij had geen zin in het meesterschap. Had het best gekund, hoor, maar hij wou niet. En waarom niet? Omdat hij een vrije vogel is, die zomers van de ene molen naar de andere trekt, zoals hij wil, met niemand boven zich en niemand onder zich.
En nou het verhaal, hè, Michal?
Geef me de wijn nog eens aan. Luister, zoals ik al zei, kwam Hobbezak dus op een dag in Slijven bij de oppermolenaar. Een weergaloze vrek. Hij gunde je nog geen boter op je brood en geen zout in de soep. Hij lag dan ook altijd overhoop met zijn molenaarsleerlingen. Want niemand hield het lang bij hem uit. Hard werken en slecht eten past niet bij elkaar. Dat weet iedereen. Zo kwam Hobbezak dus bij die molen en vroeg om werk. Werk genoeg, zegt de molenaar. Hij had kunnen weten wie daar voor hem stond, met zijn spitse hoed en dat ringetje in zijn oor. Maar dat is het hem nou net met Hobbezak. Wie met hem te maken krijgt, ontdekt altijd te laat dat hij het in de gaten had moeten hebben. Dus die oppermolenaar merkt ook niks en Hobbezak komt als noodhulp bij hem in dienst. Er zijn dan nog twee andere knapen en een leerjongen. Alle drie zo mager als een talhout, met dikke, gezwollen benen van al het water dat ze drinken. Dus water genoeg op de molen. En dat is dan ook het enige wat de molenaar ze niet misgunt. Brood krijgen ze mondjesmaat. Pap, nog minder. Vlees of spek krijgen ze nooit. Alleen soms een half haringje. Hobbezak bekijkt dat zo eens een tijdje. Hij hoort de leerjongen elke avond grienen van de honger voor die inslaapt. En dan zitten ze op een middag aan tafel. Ze zitten aan de soep. Waterige rommel met brandnetels en 5 of 6 komijnzaadjes. En dat is voor Hobbezak het moment om de mulder onder handen te nemen. Hé, meester, roept hij en wijst op de soepkom. Nu heb ik 2 weken lang aangezien wat jij je mensen voorzet. Zou je niet denken dat het op den duur een beetje weinig is? Proef eens. En hij reikt hem een lepel aan. De molenaar doet alsof hij door het lawaai van de molen niet verstaan heeft wat Hobbezak zei. Hij wijst naar zijn oren, schudt zijn hoofd en grinnikt. Hobbezak slaat op tafel en op hetzelfde ogenblik staat de molen stil. Boem! Zonder na te ratelen of langzaam uit te lopen. Niemand heeft de sluis gesloten. Daarin kan het niet liggen. Als de oppermolenaar over de eerste schrik heen is, krijgt hij het op zijn heupen. Gauw, gauw, roept hij. Hier, jongen, jij doet de sluis dicht en wij gaan kijken wat er met de molen is. Vlug, schiet op. Hoeft niet, zegt Hobbezak broodnuchter. Hoezo? Omdat ik de molen gestopt heb. Jij? Ja, ik ben Hobbezak. Als op commando valt er een zonnestraal door het raam en beschijnt een zeker oorringetje in een zekere oorlel. Ben jij Hobbezak? De molenaar wordt bibberig in zijn benen. Hij weet hoe Hobbezak pleegt om te springen met molenaars die hun jongens gebrek laten lijden en negeren. Hobbezak stuurt hem weg om papier en inkt te halen en dicteert hem wat de molenjongens voortaan te eten moeten hebben. Dagelijks ieder 1/2 pond brood. 'S morgens dikke tarwe in melk gekookt met suiker op zon- en feestdagen. 2 maal per week vlees en groente. Onderteken dit en zweer dat je hieraan zult houden. De molenaar weet dat hij geen keus heeft, dus ondertekent hij en legt de eed af. Vervolgens verlost Hobbezak de molen uit zijn ban. Laten we elkaar goed begrijpen, meester. Wat jij nu gezworen hebt, blijft gezworen. En anders... Daar staat de molen alweer stil. De molenaar verstijft van schrik. Maar dan blijft hij voorgoed stil en geen mens die de boel weer aan de gang krijgt. Dat zei Hobbezak. En hij liet de molen weer aanlopen en vertrok. Na verluid hebben de jongens op de molen van Slaaf het goed. Ze krijgen wat hun toekomt, hoeven geen honger meer te lijden. En hebben ook geen dikke benen meer.
Jongens, wijn.
Hier, Michal. Drink nog wat.
Op de zwarte kunstschool spande Krabat zich geweldig in. En al spoedig deed hij voor de meeste medeleerlingen niet onder wat de kennis der geheime wetenschap betrof. De molenaar had zichtbaar plezier in Krabats vlijt. Hij prees hem dikwijls en spoorde hem aan tot verdere inspanning.
Ik zie het al, jij zal het ver brengen in de geheime kunst. Volgens mij heb jij daar een meer dan gewone aanleg voor.
Alleen jammer dat ik niet vaker de kans krijg om die toverkunsten toe te passen.
Daar is wel wat aan te doen. Jij gaat morgen met Juro naar de markt in Wittigenau en dan verkoop je hem als zwarte hengst voor 50 gulden... Maar pas op dat je geen last krijgt met die suffert.
Zeg, wat heb jij?
Hoezo?
Je kijkt alsof je naar de galg wordt gebracht.
Hoe moet dat nou? Ik heb me nog nooit in een paard veranderd. Dat krijg ik echt niet voor elkaar, Krabat.
Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? Ah, Joro, ik zal je wel helpen.
Wat heb ik daaraan? Maken we een paard van mij. Goed. Je verkoopt me voor 50 gulden. En daarmee is de kous af. Voor jou ja, maar niet voor mij. En waarom niet? Heel eenvoudig. Hoe kom ik weer uit die paardenhuid zonder jouw hulp? Ik geloof heus dat de meester me dit levert om me kwijt te raken.
Ach, wat klets je nou.
Je zal het zien, het lukt me niet. Ik ben er veel te stom voor.
En als wij die rollen nou eens omdraaiden? Mijn hoofdzaak is dat hij geld ziet. Dan is het de molenaar toch verder een zorg wie verkoopt.
Je bedoelt dat jij in een paard verandert?
Ja.
Dat je dat voor me over hebt, broeder.
Laat maar zitten. Maar beloof me wel dat je er met niemand over spreekt, hè? De rest zal wel meevallen, denk ik. Ja. Ja, dit is een goede plek. Niemand die ziet hoe ik me nou in een zwart paard verander. Je weet dat je me in geen geval onder de 50 gulden mag verkopen, hè? En voor je me laat gaan, neem je mijn hals eraf. Want anders moet ik mijn leven lang een knol blijven. En ik kan me wel wat leukers
bedenken. Oh, wees maar niet bang. Ik zal heel goed oppassen. Ik ben wel dom, maar zo dom toch ook, Vinnie?
Mooi. Ik hou je aan je woord.
Krabat mompelde een toverspreuk en veranderde zich in een zwart ros. Prachtig gezadeld en opgetuigd.
Allemachtig. Je bent je reinste paradepaard.
De paardenhandelaar op de markt in Wittichenau sperden mond en ogen wijd open toen ze de hengst zagen en kwamen op hem af.
Wat moet die kosten? 50 gulden.
Het duurde niet lang of een paardenkoper uit Boutsup maakte aanstalten om de gevraagde prijs te betalen. Maar net op het ogenblik dat Juro top wilde zeggen, mengde een onbekende heer zich erin.
U bent daar bezig een mooie strop te halen. Uw hengst is veel meer dan 50 gulden waard. Ik bied u 100.
Krabat herkende hem direct aan de pleister over zijn linkeroog en aan zijn stem. Als hij Juro nu maar kon waarschuwen. Maar Juro leek van Krabats onrust niets te merken. Hij dacht alleen maar aan die 100 gulden.
Wat aarzelt u nog? Hier mijn beurs.
1000 maal dank, heer.
De vreemdeling rukte de teugels uit de handen van de verblufte Juro en met een sprong zat hij op Krabats rug. Hij gaf hem met zoveel geweld de sporen dat Krabat hinnikend stijgerde.
Heer, heer, niet wegrijden. De halster. U moet me de halster laten houden.
Niks daarvan.
Nu herkende ook Juro hem. De meester sloeg met de rijzweep op Krabat los.
Heel peer.
En stoof er vandoor, zonder zich verder om Juro te bekommeren. Arme Krabat. De meester sloeg hem kriskras over de heide, over stokken en stenen, over hekken en sloten, door doornstruiken en moerassen.
Ik zal jou leren mij te weerstreven. Bok jij maar, mij krijg je er niet af.
Hij maakte Krabat murf met de zweep en de sporen. Het zweet droop uit zijn manen en hij schuimbekte. Zijn hele lichaam dampte, hij hijgde en beefde. Uit zijn flanken stroomde bloed. Hij voelde het warm neersiepelen langs zijn benen.
Goed zo, braaf.
De meester verzamelde Krabat en liet hem in draf komen. Linkse galop, rechtse galop, terug naar lichte draf, even stapvoets. En toen halt.
Je had het makkelijker kunnen hebben. En zorg nou maar dat je weer een mens wordt. Ah, goed, Krabat.
Ja.
Als ik jou een opdracht geef, dan heb je die uit te voeren zoals je bevolen is en niet anders. De volgende keer kom jij er niet zo makkelijk van af. Denk daarom.
Ja, ja.
Oh, wacht. Nog wat. Niemand belet jou om je op Juro te wreken. Hè? Oh, zo.
Hij drukte de zweep in de hand van de jongen, keerde zich om en verhief zich na een paar stappen in de lucht. Als een snelle havik stoof hij weg.
Wat zou de voorzangeres nou zeggen als ze me zo zag? Juro.
Ben jij het? Krabat?
Jawel, ik ben het.
Je gaat me zeker slaan, hè?
Eigenlijk zou ik dat wel moeten, ja. Tenminste, dat verwacht de meester.
Ik heb een pak slaag verdiend, dat is waar.
Doe het dan maar gauw, dan is het maar voorbij.
Dan zou mijn wonden dan eerder genezen, denk je?
Ja, maar de meester zei het toch? Ja,
hij heeft het me niet bevolen. Hij gaf me alleen maar raad. Kom, Jolan. Kom hier bij me in het gras zitten.
Oh, nou, goed.
Juro haalde een stuk hout uit zijn zak en trok daarmee een kring om de plek waar ze zaten. Toen tekende hij in de cirkel nog 3 kruisen en een pentagram.
Wat doe je toch?
Ach, niks. Een afweermiddel tegen muggen en steekvliegen, je weet wel. Ik laat me niet door ze pesten. Laat je rug eens zien. Jeetje, zeg, wat heeft de meester jou toegetakeld? Wacht, ik heb hier een zalfje. Dat heb ik altijd bij me. Het is nog een recept van mijn grootmoeder. Zal ik je daarmee insmeren?
Als het helpt.
Hou vast.
Oeh, het is koud. Oh, het is heerlijk, Juro. Het lijkt wel of ik nieuw vel krijg. Ik wist niet dat er zoiets bestond.
Ja, mijn grootmoeder was een wijze vrouw. Onze hele familie heeft trouwens goede hersens. Behalve ik. En als ik nou bedenk hoe jij door mijn stommiteit voor eeuwig een knol had moeten blijven.
Schei uit, we hebben geboft, hè? Zoals je ziet. Kom, we gaan.
Hinke. Hm? Krabat, Hinke. Ze kunnen ons nu zien vanuit de molen.
Ja?
Mee, Hinke, Krabat.
Waarom?
De meester hoeft toch niets te weten van die zalf? Niemand hoeft het te weten.
Maar jij dan? Waarom loop jij zo te strompelen?
Je hebt me toch een pak slaag gegeven? Vergeet dat niet.
Eind juni begonnen ze aan de bouw van een nieuw waterrad. Hun werkplaats was achter de paardenstal, tussen de loods en de schuur. Daar waren ze nu de hele dag bezig om alles wat er al zo nodig was te maken. Spijlen en spaken, de spanten voor de rand van het rad, pijlers en schoepen. Het bleef nu 's avonds lang licht. En dan zaten de molenjongens, als het mooi weer was, vaak buiten voor de molen. Terwijl Androes op zijn mondharmonica speelde. Krabat zou dolgraag eens naar Schwarzkolm gegaan zijn. Wie weet zou het meisje de kantorka voor haar huis zitten en hem wenken als hij haar in het voorbijslenteren groette. Of zou ze weer samen met de andere meisjes zingen? Goed beschouwd wist hij niet veel van haar af. Hij wist wel hoe ze eruit zag en hoe ze liep en haar hoofd hield. Hij kende dat allemaal zo goed, alsof hij haar zijn leven lang gekend had. En hij wist ook dat de kantorka niet meer weg te denken was uit zijn leven. Evenmin als Tonda daaruit weg te denken was. Toch wist hij niet eens haar naam. Voortdurend was hij daarmee bezig. En hij vond het leuk een naam voor haar te bedenken.
Milenka? Radushka? Tushinka? Nou, het is maar goed dat ik niet weet hoe ze heet. Zolang ik haar naam niet ken, kan ik hem ook niet verraden, wakend nog slapend. Zoals Tonda me zo op mijn hart gedrukt heeft toen we daar samen bij het vuur zaten in die paasnacht. 1000 jaar geleden. Hij en ik.
Nog steeds had Krabat Tonda's graf niet opgezocht. Maar op een ochtend, bij het eerste morgenlicht, sloop hij de molen uit het kozelmoeras over. Aan alle grashalmen en twijgjes hingen dauwdruppels. Krabat liet een donker spoor achter in het natte gras. Bij zonsopgang stond hij aan de rand van de woestenij. Onderweg had Krabat een paar koekoeksbloemen geplukt om ze op Tonda's graf te leggen. Daar lag de rij lage, langwerpige heuvels voor hem. Zonder enig kenteken of verschil. Hadden ze Tonda links aan het eind begraven of juist rechts? De afstand tussen de graven onderling was niet gelijk. Tonda's graf kon best ergens tussen de anderen in liggen. Krabat was radeloos.
Niets in zijn herinnering bood hem ook maar enig houvast. Toen ze Tom daar begroeven, was alles wit geweest. Rondom lag sneeuw.
Dan mag het zeker niet.
Langzaam liep hij de rij af. En op elk graf legde hij een koekoeksbloem. Hij hield er tenslotte één over. Peinzend draaide hij de steel tussen zijn vingers.
Voor de volgende die we hier zullen begraven.
Toen liet hij de bloem vallen. Hij schrok. Opeens drong het tot hem door wat hij gezegd had. Hij kon zijn woorden niet meer ongedaan maken. En daar lag de bloem. Aan het verste eind van de rij. Tussen de laatste grafheuvel en de rand van het bos. Terug op de molen scheen het niemand te zijn opgevallen waar Krabat geweest was. Maar toch had iemand hem stilletjes schade geslagen.
Krabat, dood is dood. Dat heb ik je al eens eerder gezegd, maar nu zeg ik het nog maar eens. Wie sterft op de molen van het Kozelmoeras wordt vergeten en het is alsof hij nooit geleefd had. Dat is voor de anderen de enige manier om verder te leven. En dat moet nou eenmaal. Beloof me dat je je daaraan zult houden.
Mijn hoed die had vier deuken. Vier deuken had mijn hoed. En had die niet vier deuken. Gegroet, broeder.
Ik zeg...
Gegroet, broeder.
Ook zo. Waar kom je vandaan? Waar gaat de reis naartoe?
Van hier zo naar daar zo. Breng me naar je meester.
Hij zit in zijn kamer. De gang in, eerste deur links. Kan niet missen.
Doe wat ik zeg, broeder. Breng me naar je meester.
Krabat voelde een geweldige kracht van de vreemdeling uitstralen, die hem dwong op te staan en hem de weg te wijzen zoals hij geëist had. Het kwam wel vaker voor dat rondtrekkende molenjongens bij de molen aan het Kozelmoeras aanklopten en de molenaar om proviant en onderdak vroegen, zoals het gebruik en een goed recht was. Maar dan waren ze bij hem aan het verkeerde adres. Want hoewel hij verplicht was de rondtrekkende gezellen voor één dag te eten te geven en onderdak te bieden voor de nacht, hield hij zich niet aan het gilde gebruik, maar stuurde ze spottend weg. En als er één nog praatjes had, zorgde de molenaar ervoor dat de arme sloeber het gevoel kreeg door honden opgejaagd te worden. Dan sloegen ze vanzelf gillend op de vlucht.
Ja. Ja!
Er is bezoek voor u, meester.
Wie?
Ik ken hem niet, maar hij vraagt naar u.
Met uw verlof. Mag ik u, meester, groeten en naar gilde gebruiken om proviant en onderdak verzoeken?
We kunnen hier geen snuffelaars gebruiken, trouwens ook geen nutteloze uitvreters.
Ja, dat kan wel wezen, maar ons gilde verplicht u tot één dag en één nacht gastvrijheid.
Met dieven en landlopers heb ik niets te maken. Voor tuig is bij mij geen brood in de kast en geen pap in de pan. Scheer je weg of ik laat je door mijn honden na zitten tot zwartskolom toe. Wegwezen, jij!
Dat van die honden, dat kan je voor je houden, want ik weet dat je die niet hebt. Ik mag toch wel aanschuiven, hè? Nou, we zullen eens even zien. Haal de andere jongens er maar bij.
Sinds wanneer deel jij hier de bevelen uit?
Zo. Nu jij.
Een rode muis. Op de plaats waar hij gespuugd heeft.
Nu jij, molenaar, spuug er tegenop als je kunt.
Wacht even.
Een zwarte muis met één oog, net als hij zelf. De muizen beginnen behendig om elkaar heen te draaien. Probeer elkaar in de staart te bijten. De rode loert op de zwarte. De zwarte op de rode. Daar wil de zwarte gaan bijten.
Haha, dat dacht je!
In plaats van de rode muis, nu een rode kater. Klaar voor de sprong.
Nou, ik.
De zwarte muis wordt nu ook een kater.
pikzwart en met één oog. De rode mikt op dat oog. Krabt wat hij kan.
Nee, nee!
Dat kan ik ook, jongen. Dat kan ik beter.
Twee hanen. Rode en een zwarte. Tegenover elkaar op tafel. Het gezwollen kam. Opgezette veren. Aan beide zijden regent het snavelhouwen en sporenslagen. Het lukt de rode haan op de rug van de zwarte te komen. Hij slaat zijn klauw in de veren van zijn tegenstander. Plukt hem meedogenloos. Pikt er in blinde woede met zijn snavel op los. Tot de zwarte op de vlucht slaat.
Jij hebt de strijd verloren, molenaar. En nou heb ik honger. Vlug, breng me te eten. En vergeet de wijn niet. Veel te zuur. Haal wijn uit dat kleine vaatje rechts achter in de hoek. Dat bewaar je immers voor bijzondere gelegenheden, hè? Nou, dit is er één. Schiet op, molenaar. Brood, ham, kaas, augurken, worst. Alles wil ik. En veel. En snel. En je haalt alles. Op jullie gezondheid, broeders. Zo, dat smaakt. Maar jij moet in het vervolg beter opletten eer je een vreemdeling de deur wijst, molenaar. Neem dat maar aan, van Hobbezak.
Het onweer was voorbij. De zon scheen over het dampende moeras. De lucht was zo fris als bronwater. Zonder om te kijken vertrok Hobbezak. Hij stak de natte weilanden over naar het bos en floot een deuntje. Zijn gouden oorring flitste af en toe in de zon.
Heb ik het niet gezegd? Wie met Hobbezak te maken krijgt, merkt altijd pas te laat dat hij het beter eerder in de gaten had kunnen hebben.
De molenaar sloot zich 3 dagen en 3 nachten op in de zwarte kamer. De jongens slopen op hun tenen door het huis. Ze waren erbij geweest toen Hobbezak de meester bij de toverstrijd versloeg. Ze konden wel raden dat hun nare tijden te wachten zouden staan. En op de avond van de 4e dag was het dan ook zover.
Aan het werk! Zijn jullie nou nog niet in de maalkamer? Moet ik er zelf bij komen? Vooruit, zet de molen aan en schud het graan uit. Er wordt op alle gangen gemalen en ben je gebeend als iemand lummelt.
Zes weken lang werden ze door de molenaar opgejaagd, zonder één ogenblik rust, tot de eerste nieuwe maan in september. Die nacht kwam de man met de hanenveer als gewoonlijk voorrijden. De molenaar klom op de bok. Hij nam de zweep en liet hem knallen. En zwijgend renden de jongens met hun zakken van de wagen naar de maalkamer. Kieperden het spul in de stortgoot van de dode gang en haasten zich weer naar de wagen. Alles ging zoals altijd bij nieuwe maan. Misschien iets moeizamer dan anders. Tegen 2 uur in de morgen kon Wietko plotseling niet meer. En zakte halverwege de wagen en de maalkamer in elkaar. Hij lag voorover in het gras te hijgen. Michal draaide hem op zijn rug en maakte zijn hemd los.
Hé hey daar, wat moet dat?
Als je dat nog vragen? Je laat ons 6 weken lang elke nacht zwoegen. Hoe moet die jongen dat volhouden?
Hou je bek!
Oh!
Laat dat. Laat dat.
Het was voor het eerst dat Krabat de vreemdeling hoorde spreken. Alles was weer als van ouds. Ja. Alleen de striem op Michaals hals herinnerde er nog aan dat de meester ze wekenlang nacht voor nacht gecoeieneerd had. Nu werd er weer overdag gewerkt, wat weinig inspanning kostte. En elke vrijdagavond werd de toverkunst geoefend. De meester las voor uit de korakdor. De jongens repeteerden het 1 voor 1. Krabat was een van de ijverigste leerlingen. Maar Juro bleef meestal halverwege een spreuk steken. Nu waren ze samen op weg naar Hoyerswerda om in opdracht van de molenaar wat huishoudspullen te kopen.
Het was nevelig op het Kozelmoeras. De zon ging op toen ze het bos door waren en de nevel verdween. Voor hen lag Schwarzkorn. Krabat hoopte dat hij het voorzangeresje zou zien. Toen ze door het dorp reden, keek hij naar haar uit, maar tevergeefs.
Het is de paasnacht alweer lang geleden. Ach, misschien is het ook maar beter zo.
Maar aan het eind van de middag, op de terugweg...
Gantrika.
Krabat herkende haar direct. In het voorbijrijden knikte hij haar heel terloops toe... en ze knikte even terloops terug. Heel vriendelijk, zoals je een onbekende groet. Tussen de kippen liep een mooie roodbonte haan. Krabat was jaloers op hem en had best met hem willen ruilen. Dat jaar viel de eerste sneeuw pas op Sint Andreas. En opnieuw grote onrust onder de jongens van de molen aan het Kozelmoeras. Ze werden prikkelbaar. De onbenulligste aanleiding gaf al ruzie. Krabat dacht terug aan zijn gesprek met Tonda vorig jaar om deze tijd. Zaten ook nu de jongens weer in angst omdat een van hen de dood wachtte? Nu begreep hij de angst van de jongens. Nu deelde hij erin. Met uitzondering misschien van de kleine Wietko... kon dit jaar ieder van hen aan de beurt zijn. Maar wie? Vaker dan anders haalde hij Tonda's mes tevoorschijn. Knipte het open en bekeek het lemmet. Het was en bleef blank. Voor hem, Krabat, was er dus blijkbaar geen gevaar.
Ik heb in de houtschuur een doodkist van dennenhout gevonden. Ik doe hem voorzichtig open... De kist is leeg. Ik besluit hem te vernietigen. Ik vind het ondraaglijk dat die kist daar zo op iemand staat te wachten. Ik hak de planken uit elkaar en splijt ze van boven naar beneden, zo vaak dat kan. Dan hak ik ze nog eens in kleine spaanders. Ik zal ze in een mand doen en naar Juro brengen. Maar als ik naar een mand zoek, hoor ik pats en de doodkist blijkt weer in elkaar te zitten. Heel en ongeschonden. Voor de tweede keer hak ik hem met mijn bijl los en maak er spaanders van. Nauwelijks is dat klaar of pats, weer is de kist heel. Woedend probeer ik het voor de derde keer. Ik hak en hak dat de spaanders in het rond vliegen. Ten slotte liggen er alleen nog maar splinters om me heen. Pats, daar staat de kist alweer, geheel onbeschadigd. Vol afschuw hol ik het Kozelmoeras in. Dikke sneeuwvlokken belemmeren het zicht. Ik weet niet waar ik heen ren. Ik ben bang dat de kist me achterna zal komen. Na een poosje blijf ik staan en luister. Nee, geen geratel van houten voeten. Geen hol gerammel, zoals ik vreesde. Maar verderop hoor ik geknars en gekrabbel. Alsof iemand probeert in het zand te graven. Maar het zand is blijkbaar vastgevroren. Ik volg het geluid en kom bij de woestenij. In de sneeuwstorm kan ik een gedaante zien die een graf aan het graven is... Met een schop en een houweel. Hij graaft aan het verste uiteinde van de rij heuvels, bij de bosrand. Waar die zomer de overgebleven koekoeksbloem op de grond is gevallen. De gedaante komt me bekend voor. Ik weet dat het een van de molenaarsjongens is. Maar wie, dat kan ik in de sneeuwstorm niet zien. Hé daar, wie ben je? Mijn stem stokt in mijn keel. Ik kan geen geluid uitbrengen. Ik kan ook geen voet verzetten. Ik sta waar ik sta, de voeten vastgevroren aan de grond. Ik kan ze niet bewegen. Ik ben toch niet verlamd? Ik moet die paar stappen kunnen doen. Ik moet. Ik moet.
Kletsnat van het zweet werd Krabat wakker. Hij smeet zijn dekens van zich af en trok zijn natte hemd uit. Hij liep naar het zolderraam en keek naar buiten. Het was kerstmorgen. Het had gesneeuwd in de kerstnacht. En in de sneeuw liep een vers voetspoor naar het Kozelmoeras. Toen hij naar de bron ging om zich te wassen, kwam Michal langs. Michal droeg een schop en een houweel. Hij liep krom, met slepende tred, en zag grauwbleek.
Toen Krabat iets tegen hem wilde zeggen, keek Michal hem zwijgend aan. Ze begrepen elkaar zonder één woord. Sindsdien leek Michal een ander mens. Op nieuwjaarsmorgen vonden ze Michal. Hij lag op de grond in de meelkamer. De dwarsbalk van de weegschaal was uit de zoldering komen vallen en had zijn nek gebroken. Die middag droegen ze hem naar de woestenij, lieten de kist zakken in de bijna dichtgesneeuwde groeven aan het uiterste einde van de rij, bij de bosrand.
U hebt geluisterd naar het tweede deel van een driedelig hoorspel De Nachtmolen, een hoorspelbewerking van Meester van de Zwarte Molen van Otfried Preußler. De rolverdeling: Krabat Marcel Maas, molenaar Joost Prinsen, verteller Jaap Wieringa, Juro Gila Vrijsen, Tonda Armand Pol, Michal Theo de Groot, Hobbezak Luc van der Langemaat, meisje Vivian Lampe. Vertaling W.I.C. Royer Bikker. Techniek Rens Spijnk en Ferry van Nimwegen. Productie Gini van Duren. Radiobewerking en regie Johan Dronkers.